2000. 55 jaar vrede. De grijze gaten van de waarheid. Alles wat ik weet over opa Bandung is me later verteld door mijn oma, toen ik haar eenmaal aan het praten kreeg en haar in een schriftje zoveel mogelijk op liet schrijven. Ik ging dan om de week bij haar eten, sprak haar halfspottend op strenge Indische toon toe en vroeg of zij haar huiswerk al gedaan had. Dat had ze. Er vormde zich, samen met de luttele hoeveelheid foto's, een heus document. Opa was toen al jaren dood. De rest heb ik uit andere archieven opgediept. Mijn vader verheerlijkte de oorlog. Op vragen kreeg ik zelden een realistisch antwoord. Als derde zoon hoefde hij het leger niet in. Gemoord had hij niet, maar de oorlog woedde in hem voort, onrustig kolkend door zijn bloed en brein. Waar moest hij naartoe met het trauma dat door zijn aderen stroomde? Dat kwam deels later, toen hij kinderen kreeg. Allemaal meisjes, geen soldaatjes. Opa's terugkerende nachtmerrie van kort voor zijn dood was de herbeleving van een van de vele moorden die hij op zijn geweten moest hebben. Maar die ene doodstroom ging niet over de moord op een vijand, maar die op een vriend. Mijn opa, Indische jongen, verwend, rijk, koperbruin, maar Europees, blonde vader, Indische moeder met Joods bloed. Haar voorvaderen waren ook al gemengd. Gemengder kon haast niet. Je was de weg eigenlijk al kwijt bij de generatie van mijn overgrootouders. Hij werd knilsoldaat, geboren en getogen in Bandung, zijn thuis. Net als zijn ouders en zijn voorouders, tot in het vierde geslacht. Hij vocht voor vorst en vaderland. En dat vaderland was niet Bandung, niet Java, niet eens Indonesië. Dat was Holland. Hij had als krijgsgevangen in Japan vastgezeten in verschillende kampen. Tot 3 keer toe was hij de dood te slim af geweest en was zijn leven hem gegund gebleven. Maar de martelingen bleven gegrift in zijn herinneringen, op sommige plekken zelfs zichtbaar op zijn lichaam. Ik las in een kampdagboek over hem hoe hij eten stal, hoe hij probeerde te vluchten, hoe hij gepakt werd, geranseld, hoe het hem lukte te ontkomen. Ook hoor ik het verhaal van hoe hij in een containerschip met honderden andere gevangenen vervoerd werd van het ene naar het andere eiland, van het ene naar het andere jappenkamp. Vastgebonden, liggend in het ruim van een olietanker in het donker, schouder aan schouder met zieke en zwakke, difterie- en tyfuspatiënten. Tussen kots, stront, water en olie. Het schip raakte de mijnen. Het spatte uit elkaar en versplinterde. Bijna geen enkele van de gevangenen overleefde de explosie. Mijn opa werd uit het water gered door een Japanner om aan het land door de Kempetij alsnog te worden opgepakt en in het strafkamp opgesloten, geranseld en vernederd te worden. In datzelfde kamprapport lees ik verder over zijn beste maatje, dat ook eens voedsel probeerde te stelen op dezelfde manier als mijn grootvader. Waarschijnlijk zelfs op aandringen van hem. De slimme, behendige, razendsnelle en sterke Indische soldaat. Zijn vriend was wat Hollandser uitgevallen, maar nog steeds Indisch. Het gemengde zat bij hem duidelijk in zijn naam. Willem Kromapaviro. Hij haalde het niet eens tot aan de latrines, waar achter de smokkelroute naar het hek begon. Het had geregend en de vloeibaar geworden stront stroomde weg over de tot in het geheim met witte zandkorrels aangeduide route. Terwijl hij zocht naar het gat in het hek, greep een jap hem onverwachts in de kraag. Het extra beetje rijst dat achter het bamboe en het schikdraad op hem wachtte, zou zijn hongerige maag niet bereiken. Willem werd zonder verdere vragen in een kooi gestopt waar hij alleen gebukt in kon en waar hij buiten in de sneeuw, bij -10, 3 dagen en nachten moest blijven zitten. Die straf had mijn opa ook gehad. Maar Willem moest daarna aan het schavot, waar hij levend werd gevild met het vlijmscherpe eind van een samoeraizwaard, omdat hij niet meer kon buigen voor de kempij na zijn kooidagen in de kou. De jap nam geen genoegen met een hoofdknikje en eiste volledige buiging. De doorgewinderde, oorlogszieke marteljap dreigde hem uiteindelijk de geslachtsdelen af te hakken. Willem schreeuwde onophoudelijk toen hij vermoedde wat hem te wachten stond. Kill me, please, somebody kill me, smeekte hij, waanzinnig wordend van angst. Mijn opa schoot hem van een afstand neer en vermoordde daarmee zijn beste vriend. Ik vraag me af hoe hij aan dat geweer kwam. Er zit een gat in dit verhaal dat ik niet kan dichten. Of het zijn twee verhalen door elkaar gehaald, ik kom er niet achter, hoe ik ook navraag en lees. De waarheid zit hem in het grijze gebied van de stille kracht, waar je niet over spreekt. Waar je ook niet langer meer over spreken kunt, nu de waarheid van niemand meer is. Van niemand anders dan van mijn opa, die al meer dan 20 jaar in de koude grond van een kleine Hollandse begraafplaats ligt. Bij zijn moeder, die ook in Nederland stierf, niet lang na de overtocht in de jaren 50 van de vorige eeuw. En bij mijn vader, die in datzelfde graf zijn vrede vond met zijn eigen innerlijke oorlog. Hij had tenminste niemand gedood.